Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zou Gerard Joling dan ook zelf een fles wijn hebben meegenomen en dat glas?
Nee, ik denk dat Jan hem heeft uitgenodigd. Ja. En dat Jan wel weet wat Gerard drinkt. Ja. En dat je dan eventjes
komt
een paar
de sommelier
van die,
mee, denk
precies,
ik ook,
een paar van die houtgelagerde Chardonnay.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played that crazy game with a joy.
Welkom iedereen bij aflevering 142 van de Hartgras podcast met Michel Dodeman, Suze van Kleef en Frans Tomese. Stuk jonger dan vorige week.
Ja, volgens mij heeft Henk dat bewust gedaan. Hij is ook meteen naar de dokter nu.
Oh, echt waar?
Want er stond ook al berichten, hè? Oud gras werd er al gezegd.
Ja, maar het was, want jij was er, Herman Koch was er.
Ja, ik was de jongste. Nico was de jongste.
Nico was, Nico. Nico Dijkshoorn en Henk Spaan dus.
Maar echt gemiddeld. En Herman Koch.
Ja. Heerlijk. Heel even, het ging over dat Beatles. Ik was echt een beetje boos toen ik zat te luisteren. Dat jongeren onder de 60 niet van de Beatles houden en het niet op waarde weten te schatten. Ik kijk even naar jou, Michel.
Ik vind het, ik heb Henk nog gemaild daarover.
Oh, was zo, ik was op de fiets.
Rectificatie.
Ja, ik zei, nou, ik vond het best wel, ik durf het, dit is een safe space, want hier luisteren ook veel ouderen naar. Maar nee, ik vind het best wel een mooi nummer. Maar ik weet niet of, ik heb er niet in mijn omgeving veel over gehoord. Dus het leeft niet.
Ik kijk, dat wil ik niet zeggen. Iemand anders onder de 60, Suze?
Ik heb alleen maar Henk er boos over zitten.
Je hebt hem niet gehoord
en,
nog?
Ik heb Hartgras gehoord.
Je hebt dat liedje niet gehoord?
Nee, maar ook al had ik het wel gehoord, dan zal ik ook zeker geen waardeoordeel geven. Want ik vind altijd dat je moet praten over dingen waar je enigszins misschien verstand van hebt.
Laat mij dan een waardeoordeel
geven. Jij hebt hier verstand van, dus
een beetje.
Please.
En ik ben onder de 60. Ja, ik vind het een heel mooi liedje. Het is zeker geen hit, want dat werd nog gevraagd. Nico, kan je het even zingen? Nee, ik kan het ook niet per se nu even herhalen en zingen. Maar en daarbij de Beatles. Een fantastische discografie, toch? Een fantastische band.
Ja, maar Nico sprak wel een waar woord. Die zei, de Beatles hebben het altijd achterloos uit de mouw geschud. Als je kijkt hoeveel restmateriaal daarvan is, waar inderdaad iedereen zijn vingers bij zou aflikken. Elke minor talent wat nu de macht probeert te grijpen. En, maar nu dat overproduceren van zo'n flart eigenlijk, Waar Lennon geen zin in had om dat ooit ergens.
Hij werd doodgeschoten.
Ja, jawel, maar ja, goed. Ja, maar
had hij het alsnog uit kunnen brengen daarvoor als je een jaar tussen zit. Maar
er zijn wel meer van dat soort aanzetjes bestaande. Dus als je die allemaal moet gaan oppimpen tot nieuwe hits, vind ik wel iets triest hebben. Ik vind het soms mooi als iets als fragment bestaat.
Ja, en dan gewoon klaar, strikt eromheen. Es war einmal.
Ja.
Nog even in de cultuurhoek blijven. Jij was gisteren bij een ITVA-film, een documentaire over het WK vrouwenvoetbal 71.
Ja, officieuze WK moeten we zeggen, anders krijgen we de FIFA waarschijnlijk achter ons aan.
Want die accepteren het of die zien het nog steeds niet als een echt WK, toch?
Nee, die willen het nog steeds niet erkennen dat het een echt WK is geweest.
Dat is waarschijnlijk niet genoeg steekpenningen voor ons.
Nee, ja, precies. Het is in ieder geval in de lijn van de afgelopen 130 jaar hoe zij met voetbal door vrouwen zijn omgegaan. Dus dat moet geen verrassing zijn. Maar die documentaire is een ontzettende aanrader. Echt, ik was ontroerd. Boos, ik heb gelachen. Er zit een hele grappige. Dat WK wordt dus naverteld door de speelsters. Dus dat zijn nu 70ers. Ik had eigenlijk realiseerde ik me nog nooit vrouwen van die leeftijd over voetbal zien praten.
Ja, alleen maar omdat oude grijze mannen.
Die bestonden niet. Die mochten niet bestaan. En nu, er was ook na afloop een aftertalk. Dat deed Danielle, onze Danielle. Dus dat was heel leuk. En toen vertelden de makers ook dat ze die vrouwen echt hebben moeten overtuigen om mee te doen. Omdat ze in eerste instantie niet wilden. Omdat het eigenlijk, toen ze terugkwamen van dat WK, dat was een WK in Mexico. Toen zijn ze eigenlijk allemaal in eigen land geshamed en genegeerd en belachelijk gemaakt. Dus het was iets wat ze allemaal best ver weg hebben gestopt.
En waarom zijn ze belachelijk gemaakt toen?
Omdat dat is, je hoorde niet te voetballen als vrouw. Dus je moest wel even je plek kennen. En eentje was de Engelse aanvoerster, Carol heet die. Die vertelde heel mooi hoe zij verliefd was geworden op voetbal. Zij woonde in Newcastle en ze liepen op een gegeven moment in de buurt van St. James Park. En zij hoorden een ongelooflijk gejuich. De roar, zeg maar. En zij wilde weten, wat is dat? Nou, de vader, voetbal. Dus vanaf toen besloot zij, ik wil op voetbal. Nou, dat ging niet. Want voetbal is tot de jaren 70 in de meeste landen verboden geweest. Georganiseerd vrouwenvoetbal door de FIFA en door de individuele bonden. Ook in Nederland tot 1971. Maar heel veel vrouwen deden dat wel in parken, op pleinen, op alle plekken waar ze het wel konden organiseren, zelf konden regelen. Dus dan, ja, die documentaire zie je dan helemaal zich uitrollen. En vooral ook dus dat WK. En er zijn overal ter wereld hebben ze bij omroepen hele kleine snippertjes beeld weten te achterhalen.
Want het werd wel een soort van vastgelegd dan.
Het is allemaal uitgezonden in Mexico, want het werd georganiseerd niet door de Mexicaanse voetbalbond, maar door Mexicaanse media.
Die zagen er heel veel geld in, toch?
Ja, die dachten 1970, de mannen, was een groot succes. Infrastructuur ligt er al. Laten we gewoon doorgaan met cashje. Dus die hebben het ook enorm gepromoot, waardoor het ook heel erg ging leven en waardoor het ook een succes was. En waardoor die vrouwen dus voor 110.000 mensen in het Azteca-stadion stonden. Dus die beelden zijn ongelooflijk. En ja, gewoon geweldige oude beelden die echt aan elkaar geplakt zijn eigenlijk van wedstrijdmoment naar wedstrijdmoment. En die vrouwen die praten erover alsof het gisteren is gebeurd. Dus die weten ook nog steeds wie welke tackle maakte. En het is echt ongelooflijk om te zien. En die Carol die vertelt dan dat ze daarna, nou, ze voelden zich daar celebrities, dat waren ze ook. Ze werden overal door pers en dergelijke opgewacht. Alle wedstrijden werden op televisie uitgezonden. Ze stonden voor 110.000 mensen op dat veld. En toen kwamen ze dus thuis en toen ging eigenlijk meteen, kregen ze de deksel op de neus. Werden ze geschorst, ook door eigen voetbalbond, omdat ze hier aan hadden meegedaan. En zij vertelde dat ze werd uitgenodigd door Newcastle United voor een diner met alle hoogwaardigheidsbekleders en dergelijke. En dat ze op het podium geroepen werd van, we hebben hier een grote ster in ons midden. En toen werd zij omgeroepen en ging ze het podium op. En vervolgens is ze alleen maar belachelijk gemaakt en gekleineerd en uitgelachen. En toen zei ze tegen haar vader, die ze had meegenomen natuurlijk, dat ze nooit meer iets met voetbal te maken wilde hebben.
Dat is heel verdrietig eigenlijk van het mooie verhaal.
Ja. Dus dat is,
en nu praat ze er voor het eerst dan weer echt zo openlijk over.
Nou ja, zij zijn vorig jaar door Sarina Wiegman en de FA uitgenodigd om vrouwenwedstrijd op Wembley te bekijken. Dus dat was de eerste keer dat ze elkaar weer zagen in 50 jaar.
Wauw, een mooi verhaal. Ja. Ik kende het niet totdat ik erover las.
Nee, maar dat is het absurde van dit WK.
Ja.
Dat had niet eens een Wikipedia-pagina voordat deze documentaire werd gemaakt. Ik had er nog nooit bewegend beeld van gezien. En ik verdiep me hierin. Ik weet op het algemeen, weet ik het wel.
Je mag geen mening over.
Dus er was ook bij mij een soort mythisch iets van, ik weet dat het heeft bestaan, maar ik heb er nog nooit wat van gezien. Tot nu.
En hij draait deze week nog. Thuis dit fijn. Waarschijnlijk komt hij op NPO 2 ook wel.
Het is echt heel grappig. Want die vrouwen zijn je hebt Mexicaanse vrouwen, Italiaanse vrouwen. Ze zijn ook nog steeds een beetje boos op elkaar over wedstrijdverloop.
Wat heeft er gewonnen uiteindelijk?
Ja, dat wist ik dus ook niet. Maar Denemarken.
Nee!
Ja. Ja.
Wat goed, want en Nederland had zich niet gekwalificeerd, hè?
Nou, je hoeft hier volgens mij niet te kwalificeren.
Volgens mij was er één kwalificatiewedstrijd.
Ja, en je kon ook niet zomaar in aanmerking komen, ik, voor. En deze vrouwen ook, die moesten ook vrienden en familie vragen om ze te betalen.
Dus nog steeds niet echt heel veel geld in het vrouw of iets meer. Maar toen natuurlijk
zeker.
Nul.
Nee, echt. Dus dat. Je ziet dat er heel veel verbeterd is. En je ziet ook nog steeds dezelfde mechanismen waar mannen over vrouwen praten.
Coppa 71.
Dus echt ook erg gelachen en ontroerd. Alle emoties eigenlijk die je wil.
Die bij voetbal horen.
Ja.
Misschien ook.
Ja.
Nu we toch nog steeds in de culturele hoek zitten.
We gaan het gewoon niet hebben over dit weekend.
Nee. Ja, ook. Maar dat, ja, ach, dat komt wel. Dat zijn belangrijkere zaken. Want jij hebt de cover story van de nieuwe Hartgras. Ligt nu in de winkels trouwens. Ik heb van Henk de opdracht gekregen om te zeggen dat je die nu moet kopen. Dus bij deze of abonneren.
Dan Henk vond de documentaire, die kwam ik namelijk gisteren tegen. Ja. Hij zei meesterlijk.
Kijk,
van de meester. Mocht je nog even een aanmoediging nodig hebben.
Als het een boek was geweest, deze documentaire, had op de achterflap een quote van Henk.
Ja, zeker. Zo'n blurb van Henk.
Je punt had moeten geven, een 9.
Een 9. Ja. FIFA, een 2.
Maar jij bent in Londen naar Erik Cantona geweest. En dat is de cover story van de Nieuw Hartgras. Ik heb het allemaal gelezen, het artikel. Ja, ik ben van de generatie, net als we zijn ongeveer even oud, denk ik, Michel, dat wij voetbal leerden kennen. We waren 8, 9. En toen de Beckham-documentaire zag je Cantona natuurlijk ook al in. Kraagje omhoog. Maar hij is nu een groener op het podium geworden.
Ja, hij heeft in 97 is hij gestopt. Toen heeft hij eigenlijk allerlei verschillende soorten carrières gehad. Best wel succesvol nog steeds acteercarrière. Hij is fotograaf geweest. Hij heeft een keer op de catwalk gestaan. Horloges ontworpen. En nu zijn nieuwste...
Acteur, toch?
Acteur,
ja. Als zichzelf en ook als serieuze rollen. Ja.
Maar ook in Obelix, dat is hij ook.
Maar ook als ridder aan het hof van Elisabeth in de 16e eeuw.
Ja. Dat was een van zijn eerste rollen met Daniel
Craig. Zo'n mooie kraag had. Ja.
Maar ook in theater heeft hij gestaan. Toch met hele serieuze stukken en zo.
Ja. Ja, met best wel obscure stukken, zeg maar, die niet zoveel meer worden vertoond. En nu is dan zijn nieuwste carrière switch, is dat hij zanger is. Dus hij brengt binnenkort een eerste album uit. Hij heeft al een paar liedjes uitgebracht. En hij deed dan nu doet hij een paar concerten door Europa. Een paar in Engeland, in Dublin, een paar in Frankrijk en in Zwitserland. En ik ben daar dus heen geweest voor dit verhaal. En het was wel heel bijzonder. Het was echt mooi om te zien. Het was in een theaterzaal in Londen. Het was ook een theaterconcert, dus je moest daar zitten. Het was echt een soort van stil, rustig. Maar die hele zaal zat vol met uitgelaten voetbalfans die niet konden geloven dat ze Cantona voor het eerst in 25 jaar weer live konden zien. Dus we hebben ook een geluidsfragment. Dit is van het slotapplaus. Dan moet je even horen, dit is dus een theater. Net alsof je op de tribune zit.
Heerlijk.
Bij Manchester United. En dit was eigenlijk al voor het concert begon, klonk dit al door de hele zaal. Dus iemand die een vlag met een Franse vlag met het hoofd van Cantona had, die legde die op het podium.
Voordat hij opkwam nog.
Ja, iedereen begon te joelen. Iemand had een masker met het hoofd van Cantona. Allemaal mannen in shirts van Cantona. En dat is heel mooi. En vooral het contrast tussen die uitgelaten voetbalfans die dan geconcentreerd zaten te kijken naar een Franse crooner. Een beetje Leonard Cohen-achtig type met hele serieuze nummers. Dat was heel mooi. En het was ook het Cantona die in het begin liet hij dat niet helemaal toe. Speelde hij een beetje hard to get en reageerde hij niet heel erg op het publiek. Maar naarmate de avond vorderde werd dat steeds meer. En ik vond het uiteindelijk ook best wel ontroerend om te zien hoe blij en uitgelaten iedereen om me heen was om hem weer live te zien.
En denk je dat hij in eerste instantie een beetje zo reageerde omdat hij dan toch hoopt dat hij een ander soort publiek trekt, namelijk mensen die voor zijn muziek komen en niet voor zijn voetbalverleden?
Nou, weet ik niet. Ik denk dat hij dat nooit echt verwacht heeft. Hij heeft het daar ook wel zelf veel over zijn rol in het circus, zoals hij dat noemt. En hij ziet de hele voetbalwereld als een circus en hij begrijpt heel goed wat zijn rol daarin is. Maar hij heeft ook al eerder gezegd dat hij, dat was bijna 20 jaar geleden, dat hij altijd bang is geweest dat de fans op een dag stoppen met zijn naam te zullen zingen. Want zijn naam wordt nog steeds gezongen bij Manchester United. En daar hoeft hij dus niet bang voor te zijn, want het is nu nog steeds meer dan 25 jaar nadat hij gestopt is. Dus het was een bijzondere avond, maar het was wel heel mooi om te zien. En uiteindelijk gaf hij zich ook wel echt over aan het publiek. En kon je ook zien dat hij er zelf echt van genoot. Dus dat was mooi. Allemaal mensen die zich toch weer even 30 jaar jonger voelden.
Ja. Dus, wat zijn jouw herinneringen aan hem, Frans? Want wat ik zei, ik was een kindje, een jongen. En begon hem met voetbal en zo en vond hem fantastisch.
Nou, allereerst dat kraagje omhoog en die kaarsrechte rug. Bijna alle spelers buigen zich over de bal om hem als het ware te omarmen. Maar hij stond altijd als een soort veldheer, overzag hij het veld en hij leunde bijna iets achterover. En voor de nog oudere kijkers, dat deed Henk Groot, deed dat ook altijd bij Ajax. En En gaf uit stilstand dan de mooiste passes. Je had niet het idee dat hij ooit liep of zo. Hij stond daar en
overzag. Een standbeeld bijna.
Nou, hij overzag het allemaal. En de bal kwam als het ware naar hem toe. En de spelers weken van hem af uit angst. Dat beeld. En voor de rest de humor. Het was een ontzettend komische gast natuurlijk. Hè? Ook in interviews. En die kop alleen al als je die in close-up had. En een beetje wat Zlatan voor de wat jongere generatie had. Dat zeker. Dat je gewoon niet van dat hele personage.
Goeie vergelijking inderdaad.
Ja. En hij was toen al... toen al zei die toneel was zijn passie. Hij ging altijd naar toneelstukken.
Wat ook een vrij ongewone opmerking is. Ja.
Maar wat wel paste bij zijn theatrale opvatting van het voetbalspel. En daar ben ik het wel mee eens. De goede voetballers zijn toch acteurs in een drama. En je wil ze ook herkennen van verre. Dus het is altijd mooi, want ze zijn eigenlijk maar kleine stipjes, hè, in een stadion.
Ja, op dat voetbalveld wil je ze gewoon zien. Als je in de nok zit van een stadion, wil je... Oké, daar loopt Cantona.
Ja, je moet niet altijd die blonde jongetjes hebben die allemaal op elkaar lijken. Dus dan wil je toch eentje erbij.
Vind ik ook altijd ingewikkeld met mijn commentaar. Ja.
Wat is het moeilijkste stadion eigenlijk om verslag van...
Nou, ik was gisteren bij Volendam. En dan zit je hebt gewoon een blinde hoek daar. Dat is wel ingewikkeld. Kijk, bij Ajax zit je helemaal in de nok. Dus dan is het wel ingewikkeld, maar... dan overzie je het wel beter. Dus dan kan je het ook tactisch iets beter bekijken. Maar bij Volendam zit je helemaal in het hoekje. En het is natuurlijk een stadion wat niet heel hoog is. Ja, dus je hebt en geen overzicht en geen zicht.
Terwijl Gerard Joling zat helemaal...
Die had het beste gezicht
met een glas witte blauwe jas.
Ja, die zitten dus wel, die zitten echt in het hoekje, waardoor je wel weer een open zicht hebt. Maar ik zit net aan de lange zijde in het hoekje. En ik denk... derde of vierde rij van onder of zo. Dus als er iets links voor gebeurt, dan zie je dat niet. Dus dan moet ik naar... Gelukkig heb ik rechts dus dan wel weer een scherm. Dus dan moet ik eventjes de draai maken om naar rechts gewoon op mijn scherm te kijken wat daar dan
Volendam
gebeurt.
Houdt ook niet zo van pottenkijkers. Hè? Die hebben liever de pers helemaal niet bij, denk ik. Hè?
Nou, nee, ze
wel documentaire laten maken.
Ze zijn eigenlijk best wel open. Want je loopt wel inderdaad tegen de Jan Smits aan.
Even, we zitten bij de zangers, hè, Geert Jan Smit. Maar heel even nog één vraag over Cantona. Want lees vooral het artikel, zitten allemaal fantastische details in. Kan hij zingen?
Dat is een gewetensvraag. Hij,
kijk, als je op het podium staat als zanger, dus dat is een terechte vraag.
Hij heeft een hele, wel echt een mooie, diepe stem. Ja. Maar het is meer een soort fluister praten dan echt zingen. Hij heeft niet range. Hij kan niet zoals Gerard Joling ver omhoog. Dat zou ik niet zeggen. Maar hij heeft wel, zeg maar, een beetje Leonard Cohen-achtig. Ja. Het is een ingetogen praatfluisteren.
Nou ja, dit is natuurlijk de Franse stijl. Serge Gainsbourg, een beetje kreunen. Ja. En,
nou, precies luister, dat.
Het is, tegen een orgasme aanzetten, zou ik maar zeggen.
Veel kreunen is het, maar wel bijzonder.
Heerlijk. Ja, echt een aanrader, dat verhaal, jongens. Ik zal, misschien ligt er ergens hier nog een hartgast die je mee kan nemen.
Ik ben gewoon lid.
Ben jij lid?
Ja.
Maar betaald?
Betalen voor alles, zeker.
Er wordt mij al 2,5 jaar een abonnement beloofd. Hè, omdat we dit ooit hebben opgezet. Nog voor 0 euro per aflevering. Maar nooit op de mat gekomen.
Ja, dan is het tijd om dat zelf maar te gaan doen. Dan. Ja.
Het kost bijna niks, toch?
Nee. Voor kwaliteit is het heel goedkoop.
En het zijn allemaal bewaarnummers.
Zeker.
Ja. Dan kan je ze over 50 jaar weggeven.
Stuk lezen.
Ja. moeten we naar het weekend? Of vinden we het wel lekker? Een beetje zo over de randzaken van voetbal lullen.
Ja, Vitesse misschien, hè?
Oh, eerst Philip Cocu eventjes.
We gaan eventjes naar echt...
Helemaal naar de regionen.
Krochten van de Eredivisie.
En dan gaan we omhoog.
Ja. Wat wil je daarover zeggen?
Frans? Nou ja, ik las Marcel zijn column Ayu Cocu vanmorgen.
Dat hing ook over in het stadion. Ja.
Maar hij bereidt zich voor op een hele lange winter. Want we zijn weer terug op de bodem, was zijn conclusie.
Stijn werd aangeboden, toch, bij Vitesse?
Was zo.
Maar wat schreef
Misschien dat misschien nog.
Ja.
Dat het wanbeleid en het verkopen van zo'n club aan een hedge fund, wat het dan nog met grotere schulden achterlaat. Het hele trieste verhaal eigenlijk van voetbal en geld. En de achterban, de Arnhemmer, die hij zei, hij verheugde zich wel op de Arnhemmer, die dan toch op zijn best was. Als het helemaal niks was.
Dus ik kon zeiken en kanker.
En dat klopt wel. Ja. De Amsterdammers zijn zichzelf niet. Hè? Met dat slechte Ajax.
Nee.
Te stil in Amsterdam.
Maar is Philip Cocu nou zelf opgestapt? Of is hij ontslagen?
Want
hij
zelf opgestapt, ja, volgens toch, want, Marcel in ieder geval. Ja.
Want hij had de vergoeding ook laten zitten en zo.
Je hoort de hele tijd dat hij het voor de club heeft gedaan. In het belang van. En zelf opgestapt. Dus dat zou die zinsnede geven mij wel het idee dat hij inderdaad zijn ontslagvergoeding heeft laten zitten en heeft gezegd, dan doe ik het zelf.
Ze hebben toch geen geld waarschijnlijk.
Nee, en ik hoop toch dat Cocu in zijn loopbaan genoeg geld bij elkaar gevoetbald heeft om dat zich te kunnen permitteren.
Hij heeft wel een paar flops achter zijn naam staan, toch?
Ja, maar hij heeft toch ook bij Barcelona gespeeld en zo?
Ik bedoel, nee, maar als trainer is hij alleen bij PSV.
Ja, maar je begint toch niet opnieuw met je bankrekening als je gaat trainen?
Ja,
niet.
Nee, ja.
Nee, maar ik zei ook gevoetbald, niet getraind. Nee.
Hij lijkt me niet een man die 6 Lamborghinis in de garage
Nee,
heeft
ik denk
staan.
Dat hij keurig heeft geïnvesteerd in een paar huizen. En,
ja, dat zou slim zijn,
maar ik moet zeggen, ik heb een beetje medelijden met hem, omdat hij zulke slechte keuzes eigenlijk steeds gemaakt heeft na PSV. Want Fenerbahçe, ja, dat is, vond ik best wel een gok destijds. Ik denk dat hij toen ook wel naar bijvoorbeeld een stabiele middenmotor in Duitsland of zo had gekund. Daarna Derby County, waar ook heel veel problemen waren, ook financiële problemen. Nu dan Vitesse.
Samen met Rooney ook, was hij toch daar een soort van technisch hart.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld Fenerbahçe en Derby County bedenkt, ook financieel, dan heb je daar ook gewoon wat aan overgehouden. Hè? Ook al heb je het maar een paar maanden gedaan, ja, dan is het ontslagen en dan neem je je premie mee. Nee, ja, maar het carrièrepad hapert en
ja. Er is wat zand in de motor gekomen bij.
Ja, maar inderdaad wel keuzes waarvan je ook denkt.
Ja, en Vitesse, ik snap ergens dat hij dat deed, omdat hij volgens mij echt wel de club ook wilde helpen. Ja. Ja, als je kijkt naar het team, denk je, ik denk dat ze het. Ik verwacht niet dat ze gaan degraderen, maar er valt echt wel weinig eer aan te behalen. Want je hebt Manhoef en
Van Ginkel.
Van Ginkel. Ja, dat is niet heel veel, zeg maar.
En Prupper, die loopt nog ergens rond, toch? Want die was gestopt en die was weer gaan voetballen. Toen
Davy
hij
Prupper,
die zat nu voor het eerst weer bij de selectie na zijn blessure.
Wedstrijd fit worden ook.
Ja. Nee, het zit er niet mee, inderdaad. Stapje omhoog.
Nee, en het is vooral daar altijd zo droevig dat de plannen en de dromen en de verwachtingen zo groot zijn. Dus zo'n gigantisch stadionbouw wat eigenlijk nooit vol heeft gezeten voor Vitesse.
Concerten.
Maar dat is ook, hè.
Het is altijd, als het even, in die zin zijn ze een karikatuur van Ajax. Want als ze denken dat het een beetje gaat, dan gaan ze zichzelf helemaal overschatten. Ja. Hè, dat zegt Marcel ook. Dat is ook niet goed voor die Arnhemmers. Dus hij is eigenlijk blij dat ze weer gewoon de kankerende Arnhemmers zijn die dadelijk gewoon in de keukenkampioendivisie hun lip zitten te bijten.
Ja. Zijn we al bij Volendam dan aanbeland? Als we iets omhoog gaan?
Of volgens mij, Volendam staat 17e. Nu, ja. Dus dat heb ik gezien.
Was het wat? Behalve Gerrit Joling en Jan Smit met witte wijn inderdaad. Kees Tol.
Ik heb het idee dat die heel vaak in beeld gebracht zijn. Want daar heb ik heel veel vragen over gekregen.
In de samenvattingen zag je het één keer.
Dat was waarschijnlijk.
Het was wel het hoogtepunt.
Ja, precies.
Ja, het was echt fantastisch. Het was zo contrasterend met ook wel hoe Volendam eigenlijk als voetbalclub is. Met de noeste arbeiders een beetje.
Ik zat naar die witte wijn te kijken. En toen dacht ik, wat wij kregen in de rust in de perskamer.
Dan?
Dat vind ik altijd. Dat verschilt namelijk heel erg per club. En bij Volendam is het een vleesplank. Of een
vleesvis?
Nee, maar dit was alleen maar vlees. Ik denk 3 centimeter dikke plakken leverworst.
Leuk.
Kipfilet, rosbief.
maar gewoon per persoon? Of gewoon
dat werd zo rondgebracht. Ja. En wat ik ook leuk vind is dat iedereen daar dan familie is. Want het meisje wat dat deed zei, opa, weet je wel, dus die. Ja, die zijn ook allemaal familie. Oma en opa, die zaten dan, die deden de koffie, weet je wel. Dus dat vind ik ook mooi. Dus het contrast tussen die ik denk dat zij lekker aan de Chardonnay zaten. Mm. En die vleesplank vond ik ook wel.
Neem je wel
mooi.
Wat dan?
Ja, ik had zeker wat genomen, ja.
En wat neem je dan?
Ik wilde iets wat redelijk neutraal was. Dus volgens mij had ik. Ja, ik had die kipfilet genomen.
Ik dacht, ik moet nog interviews doen. En als
ik weet niet, zo'n 3 centimeter dikke plak leverworst.
En wordt er dan een neutje gedronken ook? Of is het spaarrood?
Nee, koffie.
Koffie met leverworst.
Uit zo'n hele grote. Wat is dat?
Ja, zo'n tank.
Ton eigenlijk. Ja,
zo'n kraantje aan de onderkant. Ja,
waarschijnlijk toch wel minder glamorous dan je denkt. Hè?
Ja, maar dat vind ik zo mooi eraan. Ja, dat vind ik leuk aan.
Het vlees van een sponsor.
Ja, dat denk ik ook.
Van een of andere kiloknaller uit Westfriesland.
Ja, ja, ja. Ja. Zou Gerard Joling dan ook zelf een fles wijn hebben meegenomen en dat glas?
Nee, ik denk dat Jan hem heeft uitgenodigd. Ja. En dat Jan wel weet wat Gerard drinkt. Ja. En dat je dan eventjes
komt
een paar
de sommelier
van die,
mee, denk
precies,
ik ook,
een paar van die houtgelagerde Chardonnay.
Wel genieten, toch?
Ja. Dit is, maar goed, de wedstrijd. Leuke eerste helft, open, attractief.
Toen ging ze helemaal af, toch?
Ja, toen was het echt. Ja, het was heel slecht.
1-4 uit mijn hoofd.
Ja. Bart Vriends 2 keer gescoord.
Ja,
hè?
Leuk. Ja. Toch een beetje vriend van
goeie
de show.
Goals. Ja. Goeie goals.
Ja. FC Utrecht, 16e. Iemand een mening over?
Nee hoor.
RKC, we gaan door. Etienne Fase met een helmpje op.
Ja.
Leuk.
En koppend.
Oh, dat heb ik gemist.
Hij kopt een bal weg.
Oh, dat vind ik geturfd.
Met dat helmpje. Ja.
Heb je, ja, wij zijn keepers geweest natuurlijk, Frans. Daar hebben we het graag over. Heb jij ooit over nagedacht? Vroeger? Om met een helmpje op te keepen?
Nee, nee, maar we hadden alleen brommerhelmen, maar dat had een beetje raar gestaan.
Ik zie het wel voor me.
Nou, ik zag was wel lekker van, geweest. Van Volendam, ook met een pet.
Ja,
dat ja, die had ik, ja. Ik had wel een pet met ja, zo'n grote klep.
Maar alsnog ja. zag je het niet.
Nee.
Ik dacht toch, dan kan
alsnog
je toch...
zat hij mis, ja.
Ja, maar ik dacht toch, dan kan je eigenlijk beter. Want keepers doen dan altijd een pet op. Maar zou je niet een zonnebril op mogen doen? Want goeie ik denk Polaroid. Dat je het dan toch echt beter ziet.
Ja. Ik denk dat het niet, ja.
Nou, waarom niet? Je mag, mag ja, je met bril
Edgar Davids mocht
ja.
het ook.
Ja. Ja. Ik vond zon tegen
ja,
het allerergste.
Misschien moet je hem dan wel vastzetten of zo.
Ja,
dat is prima.
Zo'n duikbril.
Ja, precies. Want zo'n bril had Davids ook een beetje.
Dat is wel een goed idee eigenlijk.
Nou ja, dus misschien is er een markt voor. Ik ga vanmiddag bellen.
Wind, heel veel wind en ja. zon tegen. Dat was
wind
echt
met corners vooral. Hè?
Ja, funest, jongen. Dan kan je nog zo lang zijn. Ja. We zijn allebei geen kleintjes, maar dan echt ben je echt kansloos als keeper. En met een laag hangende zon. Dat is natuurlijk met nu de winter zijn aantreden doet.
Ja, en in die lage stadions, dan krijg
ja.
je dat.
Oh ja.
Nee, ja, het ja. schijnt wel vrij makkelijk wat zon er binnen. Dat is natuurlijk in die hoge wat minder.
NEC. Toch bij Almere.
Oh nee, RKC. Oh nee, daar hadden we het over. RKC.
Lage stadions, want dan zag je de hele tijd... Almere.
Zijn we nog niet, Frans. Even nog je plas ophouden. Over RKC alles gezegd? Dan wil ik graag NEC duidelijk uitspreken. Vorige week werd constant NEC gebezigd hier.
Oeh.
Dan, nee, we weten het allemaal. NEC zit hier, NEC zit hier.
Ja. Goed. Weer 3-3 geloof ik, hè?
Ja, weer veel doelpunten.
Weer op het laatste ook allemaal.
Ik zit even te denken, is er me weinig van bijgebleven. Jij, Michel?
Nou, dat doelpunt dat bij Sillissen door zijn benen ging, was weer ongelukkig.
Ja. En Stijn, dat is me wel bijgebleven. Semmetje Stijn.
En die discussie over of het wel of niet bij het spel was.
Ja, Sillissen was toen
ja, ik
over.
Vond het, eigenlijk vond ik dat dan weer het smakelijkst, zeg ja, maar.
Want hij zou in de lijn van het schot hebben gestaan.
Ja, en Stijn die vond van niet.
Nee. En wat,
nou, maar gewoon de toon waarop dat gesprek gevoerd wordt, vind
verbeten,
ik.
Verbeterde ja. toon. Maar ik snap ja. de Sillissen ergens wel. Want ik snap wel dat als keeper, die ik weet niet wie hem interviewde, maar dat was een beetje een soort spraakverwarring. Maar ik snap wel, je kijkt van links naar rechts en dan zie je iemand in je beeld. Maar ja, het was geen buitenspel. Nee. Dat is iets anders.
Ja.
Maar hinderlijk buitenspel. Of stond hij überhaupt niet buitenspel? Stond hij gewoon...
Ja, maar hij stond wel buitenspel. Maar dat is dus de vraag. Dan,
maar hij deed niet mee aan het spel.
Nee. Ja, okay. Maar voor de keeper deed hij wel mee ja, aan het spel. Ja, ja. En dat is natuurlijk eigenlijk het discussiepunt. En ja. daar ging die hele discussie over. Maar, ja.
Ja, hij zei ook, de VAR is geen keeper.
Nee, ja, oh ja, dat geweest. Vind ik altijd zo mooi. Ja, ja. De scheidsrechters zouden eens wat meer moeten voetballen. Nu is de scheidsrechter weer geen keeper. Ja. Dus, ja.
Heracles, die staat op plekje 13.
Ja, hoe lang gaat het nog duren? Nou, ja, heel leuk.
Nog 13 plekken.
Heel leuk. Heel leuk. Nee, ik bedoelde eigenlijk voordat je gaat huilen over Ajax. Maar
oh nee.
Heracles.
Heracles.
Die verliezen toch alles? Ik weet niet.
Ja. Ze hebben die aanvoerder, die doet al 3 wedstrijden niet mee. Die Hoogma, vanwege schorsingen. Dus ze hebben echt 10 doelpunten tegengekregen sinds hij er niet meer is.
Hij had toch vorige week rood gekregen?
Ja. Ja. Ja.
Toen viel het in elkaar.
Ja, en nu was het dus weer...
Voelsmatig 10 doelpunten tegen.
Nee, ik zag ergens een statistiekje voorbij komen. Dat ze echt heel veel doelpunten tegen hebben gekregen. Ajax op nummer 12.
Ja.
Ja,
nou, de weg naar boven is ingezet.
Nou ja, weer, ja.
Weg van de degradatieplekken.
Zeker, ja, we staan boven de streep.
Ja. Ja. Ze moeten volgens Van der Schip naar nummer 5. Hè? Dat is hun doelstelling voor het seizoen.
Dat zie ik nog niet helemaal gebeuren.
Ja. Nou, het scheelt ook weer niet zoveel, toch?
Ze staan ook best dicht bij elkaar, maar... Het vertoonde spel van gisteren biedt nog niet heel erg veel aanknopingspunt.
Nee, ik vond het vooral ook opvallend dat Van Schip 3 keer wisselde in de rust.
Ja.
Dat is toch vaak een teken dat je het niet helemaal lekker hebt neergezet. Maar ook wel dat Mika Tatsen nu dan begon. Ook op een plek, ja, hij heeft nog nooit volgens mij op een plek gespeeld die helemaal de zijne is.
Nee.
Hij moet gewoon in de punt staan, toch? Op de plek van Brobbey. Dat is toch zijn plek? Van Mika Tatsen.
Maar ze hebben dus eigenlijk gewoon 3 goede spelers voor die plek.
Ja. En Brobbey deed het goed wel. Los van die allerlaatste bal waar die penalty uitkwam. Maar verder was hij wel redelijk aan het voetballen, toch?
Volgens mij is het probleem bij Brobbey niet dat hij het voetballen niet goed doet. Maar dat hij zijn kansen niet afmaakt. Okay. Toch?
Nou ja, en het probleem verder is dat er dus weer een andere opstelling stond met weer andere spelers. Ik dacht, hij gaat misschien nu een beetje vasthouden aan dezelfde elf. En dat doet hij. En die Marta, is het de Roberto Carlos van Ajax, is alweer uit het zicht verdwenen.
Nou, ik snap het wel ergens. Als je net trainer bent, voor hem is dit toch De oefenperiode. Hij wil gewoon die selectie aan het werk zien.
Dus maar dat kan toch niet, nu niet? Dat begrijp
hij zit eigenlijk
wel.
In juli nog.
Ja, maar, ja. Hij moet toch spelers... Anders krijgt hij muiterij in zo'n training. Hij moet natuurlijk spelers belonen die het op de training goed doen. Ik denk dat ik snap wel ergens het probleem waar die mee zit. Ja. Hij kan ook niet al die jonge spelers meteen zoveel wedstrijden laten spelen.
Nee, want dan gaan ze met krampen steeds uit.
Ja.
Ik vond het ook wel opvallend dat Bergwijn en Berghuis allebei zo snel gewisseld werden al.
Vond ik wel een lekker statement. Want Bergwijn die bakte het.
Berghuis
hoor
in de rust, hè?
Ja. Ja, maar die waren, als je natuurlijk schuldigen aanwijst, moet je hun als schuldigen aanwijzen. En Bergwijn is een beetje sneu, want je denkt, hij werkt heel hard, maar hij kan het misschien helemaal niet zo goed dat we hem overschat hebben. En want dat zie je wel, dat die aanvallers moeten wel heel veel lopen, waardoor de finesse er ook afgaat. Dus je Brobby ziet, die is ook helemaal ingevallen wangen heeft hij tegenwoordig.
Maar wat een bovenbenen.
Jawel, maar hij is nooit scherp als het erop aankomt. Nee. En dat zie je ook bij Berghuis en Bergwijn. Al die mooie inswingende ballen in de verre hoek, die gaan allemaal naast. De een naar de ander.
Ja, en Giménez bij wijze van spreken kan gewoon lekker voorin blijven hangen, want die bal komt naar hem toe in plaats van dat hij hem op moet halen.
Die schiet nu ook alles over daarnaast. Maar
in principe...
Maar eventjes.
Heeft nog steeds wel een redelijk gemiddelde.
Ja, toch?
Die mag het...
Die mag er eentje missen.
En dat is wel, denk ik, het grootste probleem voor van het schip. Dat je je dragende spelers, zoals het heet, het laten afweten. En achterin, moet ik zeggen, vind ik het wel beter gaan. Ja, ik vind die Soetalo nu best heel redelijk spelen. En Hato vind ik zelfs fantastisch.
Maar Rens deed het zo goed eigenlijk op de plek van Soetalo. En nu als rechtsback was hij weer niet heel erg goed.
Nou, je zou Rens eigenlijk als nummer 6 moeten gebruiken. Hij is best goed in het centrum en controlerend en... Dan is het ook minder erg dat hij verdedigende fout maakt. Want die maakt
wordt
hij toch altijd.
Hè? Ja, altijd inderdaad. Ja,
ik vind het verdedigend nog helemaal niet zo heel goed staan.
Nou,
dat komt meer door de middenveld. Dat er geen middenveld is.
Nou, ook door de aanvallers. Want die 2-2, hoe dat ontstaat, is balverlies. Absoluut dom balverlies in de blessuretijd voorin. Omdat ze kosten wat het kost blijkbaar een counter willen doen. Ze rennen met z'n allen naar voren. Ja. En vervolgens, bal wordt verloren. Er wordt niet teruggesprint door die vier man. En ik heb nog even gekeken, want Brobby die speelde wel de hele wedstrijd. Maar dat is voor de rest is het Ekpom, Gods en Forbes.
Het is Ekpom. Ja. We zijn massaal.
Ekpom, Ekpom.
Tsuba is wel een mooie naam, hè?
Ja, maar eerst
dat zijn allemaal invallers. Dan moet je in de 94e minuut nog echt wel die sprint terug kunnen opbrengen. Dat gebeurt dus niet. En dan is er geen enkele organisatie.
Ja. Nee, maar dat denk ik met je eens. Ik bedoelde de verdedigers zelf. Dat die eerst was het in de opbouw met die verdedigers al.
En daar ging het al mis.
Ja, en dat is nu wel beter.
Het is ook wel een beetje gebrek aan ervaring en leiderschap. Want volgens mij was Ekpom toen aan het einde de oudste, zeg maar, meest ervaren speler die op het veld
Hato
stond. Die
aanvoerder.
Ook pas, net was. Maar dan moet je natuurlijk iemand hebben die dan, wat vorig jaar dan Tadić was, die dan iedereen naar achteren dirigeert.
Ja, men dicht dat Branko van de Bomen toe, maar die moet misschien geopereerd worden zelfs, als ik vandaag. Dat is een gerucht hoor, maar dus die ligt dan ook weer een stuk...
Dat wordt volgens mij ook wel aangegeven, hè? Ook door van het schip, dat ze bepaalde types missen.
Maar we hebben het nu alleen over Ajax. Maar ik vond die goal van Almere City, zo, die eerste...
Nou, die staat echt op plaats 11, dus daar zijn we nu dan.
Ja, heel goed.
Ja.
Van Ritmeester van de Kamp. Fantastisch.
Jochem Ritmeester van de Kamp.
Ja. Die op die
is op het verkeerde veld gaan staan. Van het hockeyveld is inderdaad
Hij komt ook uit Laren, vind ik zo mooi.
Zo'n haar heeft hij ook, hè? Echt zo'n matje.
Hij is echt een gymnasiast, denk ik, hè?
Aan het begin van het seizoen hebben ze misschien ook nog wel geprobeerd Ritmeester van de Kamp te scanderen. Maar dat was toch geen succes.
Was de wedstrijd voorbij.
Ja, was de ene helft begon bij Ritmeester, de andere helft.
Maar ik kanon. Vond,
ja,
kun je kanon maken. Ja.
Maar ik vond wel hoe die dat afmaakte. Ik vond het echt dat je zo rustig blijft en dat je dan twee man het bos instuurt. Ik dacht, die gaat, ik zou denken, schieten. Gewoon meteen schieten.
Maar Alex Pastoor kreeg ook helemaal een rood hoofd.
Die was echt aan het lachen. Maar die probeerde dat ook een beetje binnen te houden. Zo van jongens, allemaal naar je plek weer.
Maar na afloop zei hij, ik wist niet of ik moest lachen of nou een beetje misschien... Ja.
Huilen.
Hij was helemaal ontroerd ervan. Ja, wat ik wel heel mooi vond om te zien.
Maar ik kan me ook wel voorstellen. Want er zijn natuurlijk heel veel jongens die hij zeg maar heeft meegenomen. Die allemaal mee zijn gegaan van de keukenkampioen-divisie naar de Eredivisie. Ik kan me ook voorstellen dat als je dan een club en voor het eerst naar de Eredivisie brengt. En dat je het ziet dat je het zo goed doet. Dat je dan ook bijna... Dat dat een soort van ontroering brengt.
Ja.
Ja.
2-2.
En dan, ja, ik vond ook dat die ritmeester van de Kamp hem zo afmaakt. En dan zie je dan die Ajax-spelers ook tegen elkaar aanlopen en zo, weet je wel. Ja. Dat het contrast is zo enorm. Van de rust en de techniek en het overzicht wat hij heeft en de botsing, ja, van de tegenstanders. Het is de omgekeerde wereld, toch?
Ja. Nee, ja, absoluut. Het is frustrerend. Zullen we naar plek 10? Of zeggen jullie nou, schiet maar door naar de topper.
En wie staat er op plek 10?
Ja, kijk, ik weet het ook allemaal niet echt meer.
Heerenveen.
Oh ja, nee, laten we doorgaan. Nee.
Okay, Fortuna op 9. Nog iets...
Ja, we hebben hier het altijd over Halilovic gehad.
Ja. Ja. Maar die zijn een klein wakje beland.
Yilmaz was ook weer het nieuws trouwens.
Ja, oh ja. Die is alweer weg. Die is opgestapt. Ja,
Halilovic is dit weekend toch weer gescoord.
Absoluut. Die doet dan een verrekijkertje. Vind ik toch leuk. Een leuke juichmethode vind ik altijd. Het verrekijkertje.
Weet je ook waarom?
Misschien scout me.
Oh ja, hebben jullie het allemaal gezien?
Ja, weet ik niet. Ja,
maar hij heeft toch al veel clubs gehad, of niet?
Ja, maar heel nu veel. Wil hij weer. Hij komt van de top.
Overscout is die, denk ik.
Ja, maar hij wil natuurlijk weer terug. Ja. Peck op nummer 8. Hoe knap eigenlijk van Peck, toch? Dat ze zo hoog staan.
Ja, maar dat is maar wat je PSV zei. Ze staan allemaal niet tussen plek 6 en 16. Ja, allemaal 15. Ja. Allemaal heel dicht bij elkaar.
Ze werden door PSV wel gespaard met 4-0.
Ja.
Hè?
Ja. Holy shit, dat was PSV goed weer.
Ja. Ja, maar ik heb Peck ook toen tegen Feyenoord gezien. En die werden ook heel... dan is dat krachtsverschil toch wel echt enorm, ja, ook. Dus ze staan natuurlijk... Het is heel goed dat ze daar staan.
Nou, we gaan het straks nog over PSV.
Ja,
we
heel volgorde.
Ja, nee, we doen nu even de hele lijst.
Excelsior 7, ook heel knap. Sparta nummer 6.
Even de goal van Driewisch bij Excelsior.
Ja, mooi.
Heel mooi.
Voor de mensen die hem gemist hebben, Suze.
Krijgt de bal op, denk 10 meter voor de achterlijn, helemaal aan de linkerkant. Zet een dribbel in, gaat twee man voorbij. Ik weet niet wat Ter Aves daar deed, maar verdedigen niet echt. Hij was sneller met de bal dan Ter Aves zonder de bal. Haalt de achterlijn, snijdt naar binnen en schiet die bal bijna vanaf de achterlijn. Hoog in het dak van het doel. Ja. Lekkere goal.
Absoluut. Misschien wel goal van de week. Einde over. Ja. 6 Sparta, nou ja, vriends hebben we. Twee goals van de verdediger. Goat Eagles op nummer 5.
Ja,
ja, ja.
Mijn goed, wie is daar de man?
Willem.
Ja, dat vind ik wel echt genieten.
Ja. Knap, hè?
Ook iemand die zo rechtop staat,
ja,
hè?
Ja.
En een soort alles over.
Ja, bij spits kan het ook wel, hè?
Hij is 10.
Hij is 10.
Ik vind hem echt een soort een vader met de kinderen, omdat hij zo groot is.
Ik denk dat hij
een
Volvo V70 rijdt.
En je hebt best een paar van die kleine mannetjes daar ook. Ja. Dus die Oliver Edvardsen is ook zo'n klein mannetje. Robbins, wat ik ook een hele fijne speler vind, is ook zo'n mannetje. Dus hij is een soort kop groter ook dan de rest.
En een fantastische naam natuurlijk. AZ, dan zijn we aanbeland bij de top 4. Die hadden weinig in de melk te brokkelen, zeg. Sowieso een saaie wedstrijd.
Maar ja, maar zo terug tegen Aston Villa hebben ze natuurlijk...
Met krachten gesmeten. Ja,
ja. Lekker, deden ze het wel heel goed.
Ja, daarom. Ik denk dat ze niet meer konden opbrengen om zo snel weer...
Nee. Of was Feyenoord goed?
Nee, ik vind Feyenoord een beetje minder de laatste weken. Het komt ook, gaat gelijk op met Gimenez, denk ik. Dat hij veel naast schiet. En sinds de Panenka, zou ik maar zeggen... Is dat iedereen duidelijk geworden dat hij niet onfeilbaar is? Hè?
Ja, maar ik vind Feyenoord wel indrukwekkend in hoe ze eigenlijk bijna niks weggeven. Waar het dan misschien wel mee begint. Je hebt geen kans weggegeven.
En het is weer helemaal in balans nu.
Ja,
trouwens,
dat wel, dat wel.
Ze zetten, het was eerder toch 3-0 dan 1-1 geweest in deze wedstrijd. Ja. Dus ze hadden deze wedstrijd volledig onder controle. Ja. Je moet hem winnen. Dat doe je.
Ja. Ja, het is eigenlijk perfect gedaan door Feyenoord. Maar die verdediging is wel jaloersmakend. We hadden het over Ajax. Nou, dat zijn wij uitgesproken.
Maar ook het middenveld, hè? Want zij kunnen Saruki ernaast zetten. Nou, als we het hebben over iemand die
controleert
rust, overzicht had kunnen brengen bij Ajax, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Maar daar hebben ze niet eens plek voor in de Eredivisie.
Ja, Timmer was wel heel goed.
Heel goed.
Timmer was goed, hè? Ja,
ja, we gaan het zo meteen over Koning van de Week hebben. Ik wilde hem voorstellen.
En wat ook zo leuk was, dat ze... broer hem sms, die heeft nu
alle tijd... Ja, ik denk wel appt. WhatsApp. App,
sorry.
Nou ja, weet je niet, ze zijn uit de EU, Engeland.
Ja, nee, dat kost ook wat, hè? SMS'en kost wat.
Nee, ja, en in de rust, dat hij dus zijn telefoon eventjes checkt. Maar
alleen dan van zijn broer. Denk je dat echt? Dat zei hij. Van, ik kijk alleen daar even snel naar.
Zou een proef op de som nemen. Hebben we niet iemand die zijn nummer heeft...
Nee, maar die jongen die krijgt tijdens die wedstrijd, denk ik, echt wel... 50, 60 appjes als je een
doelpunt maakt. Probeer jij maar eens dan die niet te lezen.
Nou, ik denk dat hij hem dan even opzoekt. Ik vond, waarom geloof je dat niet? Meteen heel erg cynisch hierover.
Nee, maar meer
je gaat toch niet al je appjes dan lezen? ik denk dat, dat Slot dan denkt van...
Dat hij toestemming heeft van Slot. Dat hij een soort lijntje met Justin heeft.
Ik vond het wel lief, toch? Ja, ik kijk altijd even wat Jur stuurt. En toen zag je hem ook zo... Dat doet hij om met te coachen. Die gaat niet over het cadeau van voor zijn moeder of zo. Weet je wel? Het is wel inhoudelijk.
Zijn Instagram ook checkt hoor. Even snel een postje
weer kijken.
Extra slidings gaan maken.
Ik vond het heel gek dat Joep Schreuder hem Timbertje noemde.
Ik heb het opgeschreven.
Ja, maar Woest. Timbertje.
Woest was ik.
Ik was sowieso, er waren er twee. Die Arno Vermeulen, daar dacht ik... Even geschorst zou die moeten worden hoe die met Brobby zat.
Maar
hij stelde toch wel een terechte vraag over dat Brobby dat balverlies deed.
Hij ging heel
en vervolgens was Brobby die ging reageren van mijn schuld.
Brobby was de lul. Hoor.
Omdat het ging om zo'n vervelende leraar. Ik heb zulke leraar ook gehad. En
ben ik het niet mee eens.
Maar jij projecteert om daarop te antwoorden. Op die toon heb je gewoon geen zin om te antwoorden.
Nee, oké, maar jij projecteert je eigen.
Hij kreeg gewoon een terechte vraag waarom of hij zich verantwoordelijk voelde. Voor die tegendal.
Hij begint meteen over Tahirovic en die sliding.
Ja, dat vond ik ook. Oké.
Zo. Sorry Frans.
Nee, maar goed. Als je wilt toch als interviewer wil je toch een goed antwoord krijgen. En als je dan zo zelf ingenomen, straf uitdelend en punten uitdelend het zelf al helemaal weet. En dan toch een vraag stelt. Ja, dan ben je gewoon een lul volgens mij. Want als
zou er gebeuren als ik een interview zou doen en dan Timbertje zou zeggen?
Ja, dan zou de wereld te klein zijn. Maar nu, dat viel mij ook op hoor. Maar nog heel even over Arno Vermeulen. Ja. Het is natuurlijk ook wel een figuur. Dus ik ben het graag met je eens. Maar Robbie antwoordde ook wel, mijn schuld. Ik vond het bijna intimiderend. Maakte zich nog...
Nee, maar dat kwam door dat de toon. Ik weet zeker als Hans Kraaier, weet ik, iemand die vraag had gesteld. Suze, dan had hij daar gewoon op geantwoord. Het was gewoon de manier waarop die gast
ik
dat doet.
Ik vond de toon niet provocerend.
Jij werkt daar dus.
Dus heb ik inderdaad geen enkele mening. Ik vond het bij dit, ben ik gewoon niet
mee. Bij Timbertje, nog even daarop terugkomen.
Bijzondere keuze.
Bijzonder, dat kan je toch niet maken. Het is gewoon een volwassen man die de sterren van de hemel speelt. En dan noem je hem Timbertje. Wie de fuck denk je dat je bent, Joep Schreuder?
Ja, Joep Schreuder denkt hij dat denkt hij de hele tijd.
Die zijn zo goed, hè? Die persiflages van Carlo Bossart. Heb je die wel eens gezien? Ik ben geen tv-kantine kijker, maar dat is echt fantastisch. Nou, ik heb hier een papiertje. En dan, fantastisch.
Goed. Mooi hoe je nu een persiflage weer nagaat.
Ja, ik hou me gewoon aan de ranglijst.
En moeten we verder nog verder bespreken?
Nou, daar zijn we nog niet.
AZ was dus... Okay,
Twente staat op plek 3.
Ja.
Het stort ook een beetje
kijk
in,
even naar jou, Michel Twente.
Ja. Nou, ik weet niet of ik daar heel veel over te zeggen heb. Laten we doorgaan naar Feyenoord, want daar waren we toch al mee bezig.
Nou, Sam Stijn. Het is toch wel echt hoe hij dit seizoen zich profileert. Hij scoort veel, is bij alles betrokken, zorgt voor onrust. Nou ja, staat dus zelfs goed om Jasper Cillis het zicht te ontnemen. Ze spelen wel 3-3 dan uiteindelijk, maar... Het is wel een fenomeentje aan het worden.
Fenomeentje. Sorry.
Ja, hier.
Een Stijntje. Sam Stijntje.
Stijntje.
Ja.
Semmetje Stijntje.
Die dubbele standaard hier, hè?
Ja, sorry. Een fenomeen aan het worden. Sam
zeker. Ook vrij steile leercurve. Mm-hmm.
Mm-hmm. Je ziet het inderdaad, Joep Schreuder. Je bent wel een fenomeentje aan het worden.
Ja.
Je ziet hoe dit ontstaat, hè? Ja.
Als het een WhatsApp-groep was geweest, was ik uitgegaan. Feyenoord op nummer 2. Ja, daar moeten we het zeker nog even over hebben.
Ja, nou, we moeten het misschien ook nog even hebben over Lazio Feyenoord.
Ja.
Wel heel erg zonde. Ik zat me zo te erger aan Lazio. Maar ja, dat is natuurlijk...
Italianen.
Een Nederlandse voetbalsupporter eigen. Dat je zit te ergeren. Daarom vond ik het ook fijn dat PSV wel won van Lans. Want dat had... Nou ja, ik vond PSV wel echt beter. Maar nou ja, het was wel weer typisch Nederlands geweest... om ook zo'n wedstrijd dat je aan het einde nog een doelpunt tegenkrijgt.
En dan moet stamelen dat je toch de betere ploeg was, maar jezelf niet beloond hebt.
Maar de perfecte uitwedstrijd, zei Slot. Nou, niet dus, want je verliest. Dat was letterlijk zijn quote, hè, na Lazio uit.
Nou ja, hij beweert daarmee dat ze thuis gewoon veel beter zijn. Hè, dat wat ook wel logisch is met zo'n publiek, zo'n aanhang. Maar dat, ze waren achteraf denk ik een beetje bang ook voor Lazio. Voor het publiek, voor de sfeer, voor de animositeit die er natuurlijk was opgeklopt van tevoren al.
Ja, zonde. Ze hadden meer verdiend, inderdaad.
Ja.
Maar ja, dat hebben ze dan wel weer gedaan. Ze hebben het eigenlijk op zijn Italiaans na ze wel goed gevoeld.
Maar ze waren wel onrustig. Rustiger dan ze... Het kan ook door Lazio zijn dat ze zich meer lieten provoceren.
Timbertje
of zo.
Liet zich wel intimideren daar in Italië.
Want dat is wel zo, in de Eredivisie ben je dat natuurlijk minder gewend, hoewel Almere er ook flink in beukte bij Ajax.
Oh ja, zo, ja, ja, ja. Ja.
Maar dat is...
Almere toch een beetje het Lazio van Nederland.
Ja, maar wel qua fysiek, qua dat, gele kaarten.
Maar dat is natuurlijk
kaarten.
Toch de manier om een beter voetballende ploeg te pesten. Is natuurlijk door ze voor de voeten te gaan lopen.
Ja, Henk Spaan had in het Parool vanochtend ook bij de Spaan geeft punten dat geschreven. Over wind tegen in de polder en dan een paar schoppen om je oor krijgen. En dan inderdaad met puntverlies naar huis gaan. Dat dat vroeger ook bij hem gebeurde als hij naar Amsterdam-Noord moest. Ja, dan de koploper. PSV, echt... soeverein aan kop, jongen. Alleen maar alles gewonnen. 36 punten uit 12 wedstrijden.
44 goals, wat is het?
Ja. Oh, dat is 45 doelpunten voor, 45. 5 tegen.
Jongen,
dat is echt ongelooflijk.
Niet te geloven.
En waar zit het succes hem nou in? Is dat, het valt gewoon alles samen. Is het de gebalanceerde selectie? Is het geluk? Is het...
Michiel, wat vind jij?
Nou, alles toch. Het is gewoon en een hele goede selectie. Ik bedoel, als je ook ziet wat ze op de bank hebben zitten... als je gewoon Saibari en dat soort spelers in kan brengen. Ja, en natuurlijk ook gewoon, het is ook wel echt de verdienste van Bos. Want als je ziet hoe ze spelen, ik vond ook echt dat vierde doelpunt met die paas
nou,
van
echt.
No Look hakje van
Dest,
van
Dest. Ja,
ja. Ja ze, want ze, het is ook niet dat ze, kijk, ze hebben alles
en
gewonnen.
En die bal van Schouten, die heeft veroverd
ja.
En meteen.
Dat, Schouten, het eerste doelpunt, ja.
Schouten is ook echt geweldig dit seizoen, maar... Niet alleen dat ze alles winnen, maar ook de manier waarop. Ze hebben ook het hele seizoen alleen van Arsenal toen flink verloren. Maar echt, ze blazen iedereen weg. Het is echt,
ja, en Europees lukt het natuurlijk niet echt hè, tot deze week.
Nee,
maar nu staan ze er wel weer prima voor, ja. Toch?
Het wordt nu komende drie wedstrijden wel echt spannend. Want ze hebben nu Twente uit, ja. Sevilla uit en Feyenoord uit, geloof ik, achter elkaar. Zo. Dus dat is heel pittig, maar ja, dan weten ze waar ze staan.
Maar
het gemak is wel opvallend, toch? Dat ze, ja. Want ja. Tegen PEC, ik heb die net met op 70% of zo zitten. Ja. En een paar keer aanzetten, die laatste goal nog, gallery play, dubbele 1-2.
Ja. Ja, en dat ze Tilman nog kunnen brengen, terwijl Guus Til, ingewikkeld qua namen, daar ook staat en ook weer goed speelt. Mooi doelpunt, goede assist, steekpaas, noem maar op.
Ja, en straks als Lang terug is, dan probleempje. Zit Lozano denk ik gewoon op de bank.
Ik weet het niet. Ja. Want hij is denk ik.
Hij wordt wel steeds beter, Lozano. Maar
ja, ja.
Maar ze kunnen hem ook door zijn kop schieten af en toe, toch?
Je kan pakken die ook al ook eigenlijk niet op de bank zetten, toch?
Met die is goed. Die is goed, ja.
Dus nou, en dat wordt. Ik ben wel geïnteresseerd hoe dat ook voor Bos gaat, hè? Want dat wordt wel. Ook een staaltje people management. Want ze kunnen niet allemaal spelen. En het zijn
allemaal
wel ventjes die vinden dat ze moeten spelen. Ik denk dat Guus Til makkelijker op de bank te zetten is dan Noah Lang.
Ja.
Of Lozano.
Maar dan ben je dus eerder de pisang, omdat je dus een lieve jongen bent. Terwijl je er hartstikke goed meedraait in het
elftal. Nee, maar ik bedoel, kijk, Til zat natuurlijk ook, zit ook met enige regelmaat op de bank. Ja. Maar die ik denk dat hem dat makkelijker... Buiten.
Nou,
nee,
hij zat wel in zo'n interview, wat leuk, deze reeks van PSV. Hij zei, ja, van PSV, maar voor mij zelf persoonlijk niet.
Hij was nukkig wel.
Want ik stond er meestal naast, weet je wel.
Nou ja, misschien is hij achter de schermen ook nukkig, dat weet ik niet. Maar hij leek mij iets makkelijker op de bank te zetten dan de ventjes die daar voorin staan.
Ventjes,
nee.
Alles afkomen. Alles klein maken.
Nee, maar je snapt toch wat ik bedoel?
Koninkje van de week kiezen?
Koninkje, nou, daar heb ik nog wel eentje voor koninkje dan. Xavi Simons.
Die is ook niet groot, hè.
Die is niet groot, maar groots. En ik las dat iemand die noemde het in de vorm van zijn leven. Toen dacht ik, volgens mij is hij al...
Hij is al 3 jaar in de vorm van zijn leven.
Toch? Sinds hij gewoon elke week speelt, is hij in de vorm van zijn leven. Ja. Dus ik 4 doelpunten, 7 assists in 11 wedstrijden bij Leipzig in de competitie.
En de Interlands komen eraan.
In
dus
Champions League is hij beslissend.
Daar is hij nog niet...
Nou ja, dus daarom in aanloop naar... deze interlandperiode hoop ik dat hij de vorm van zijn leven, namelijk gewoon zijn normale vorm,
en misschien helpt
doortrekt.
Dit, dat als koninkje van de week, dat het een steuntje in zijn rug is voor tegen Ierland.
Ja.
Michel, wat denk jij?
Ik had als koning van de week, ik zat eerst aan Luc de Jong te denken. Er zat ook een mooi artikel in de Volkskrant laatst over de kunst van het koppen.
Heel interessant, hoe die loopt.
Waarin hij zelf analyseerde dat je eigenlijk 4 fasen hebt. Dus je hebt de afstemming, je hebt het... het kiezen van de juiste positie, het gevecht met de tegenstander en dan pas de afwerking zelf. Dus ik kijk nu toch ook anders naar hoe die alles binnenkopt.
Ik heb precies hetzelfde. Over het haat een mooie kopdoelpunt weer. Die andere ging er onderdoor.
Ja, Maar je denkt altijd van ja, hij kopt hem gewoon. Maar er zit dus een mooi proces.
Ja, als
achter.
Je naar hem kijkt, als hij de bal niet heeft, is echt wel interessant. Die loopacties en hoe hij naar de ruimte inschat.
Ja.
Vind ik, ja, is wel tof.
Maar uiteindelijk kies ik toch voor Schouten. Ook een beetje een oeuvreprijs voor dit seizoen. En omdat hij bij het Nederlands elftal zit, maar die is zo goed dit seizoen.
Frans.
Ja, ik denk dat ik wel misschien wel met Schouten meega. Maar ik wil die Dallinga toch even.
Ja.
Want dat wordt steeds van. Henk weet het al jaren, geloof ik.
Ja, ja.
En Excelsior-fans weten het ook al lang. Maar wij, natuurlijk, gewone kijkers, wat minder. Maar het is natuurlijk wel frappant dat hij in de League 1 gewoon bij de grote jongens mee scoort.
En dat hij niet is geselecteerd voor het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Terwijl we toch een klein spitsprobleem hebben.
Nou ja, er werd gezegd, ik weet niet, er wordt zoveel geluld, maar er werd gezegd dat als je naar PSV zou gaan, net zoals Schouten. Zou die, of naar Feyenoord.
Schouten zegt zelf, het heeft wel geholpen. Ja. Dat ik en dat vind ik dan eigenlijk best een pijnlijke conclusie.
Maar dat is zo, toch?
Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Ja, je kunt toch niet... Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel een motie van wantrouwen op het scoutingapparaat van de KNVB dan.
Dit is volgens mij toch al jaren.
Ja, maar je speelt elke week op topniveau, Italiaanse competitie. En dan word je niet in de gaten gehouden. En dan ga je bij PSV.
Transfers ook,
ja, en dan speel je bij PSV en dan word je meteen geselecteerd. Ik vind dat wel gek.
Het is de kortzichtigheid.
Dus als Dallinga de oversteek maakt, dan wordt hij wel geselecteerd.
Absoluut. Dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Als hij bij Ajax, PSV, Feyenoord, AZ aan de slag zou gaan. Ja, dan wordt hij denk ik.
Ja, maar zeker in de huidige tijdsgeest waarin je alles kunt zien.
Ik ben het met je eens, Suus. Maar het is wel, denk ik, dat zie je. Dit is gewoon het voorbeeld ervan.
Het is toch ook gewoon leuk om naar wedstrijden in het buitenland te gaan. Je zou zeggen dat al die scouts dat willen.
Ja, lekker naar Bologna, toch?
Zou ik elke keer zeggen. Ja, ik ga nou even naar Zuid-Amerika.
Ja, maar misschien. Maar denk je dat Koeman daarnaar luistert? Dat is natuurlijk ook weer iets, hè? Koeman is natuurlijk wel Koeman. Ja. Hij luistert alleen naar Van Basten.
Maar Dallinga, zeg jij dus. Voor Koning van de Week. Of wil je meebewegen?
Ik vind Schouten, omdat het sowieso zo'n... Het is een onopvallende jongen. Dat is typisch zo'n jongen inderdaad die in het stadion niet meteen herkent. Pas als die zo goed is, herken je hem. Het is best een flats persoonlijkheid, om zo maar te zeggen. Gewoon in zo'n groot zo'n bak van zijn stadion.
Ja.
Maar als je hem zo ziet spelen, hij valt nu op door zijn perfecte aanwezigheid op het juiste moment. Hij is een... De schakel bij PSV, want iedereen klaagt over Veerman, omdat hij natuurlijk prachtige trap heeft, hoewel die doel altijd mist op de een of andere manier. Maar in ieder geval, hij heeft natuurlijk schitterende passing enzovoort. Maar die Schouten heeft dat ook, maar die heeft daarnaast, staat hij wel goed als ze de bal verliezen.
En hij scoorde vorige week ook.
En hij staat niet te treuren als hij toevallig een foutje maakt, want die maakt hij eigenlijk nooit een fout. Hè? Dus je ziet hem eigenlijk zelden een fout maken.
Ja, ik had nog Timbertje opgeschreven.
Ja, ik dacht eigenlijk dat iedereen die ging noemen. Dus vandaar dat ik met Xavi Simons kwam.
Maar uiteindelijk zijn we dus eigenlijk bij Schouten uitgekomen. Want die heeft twee stemmen. En of wil jij nog meebewegen naar Timbertje? Ach, die arme jongen wordt nu
de rest van het seizoen. Ik vind Schouten namelijk wel de oeuvreprijs voor dit seizoen, ben ik het mee eens. Maar als ik kijk naar wie voor mij de man van dit weekend was. En wie het deed tegen de beste tegenstander in de topper. Is het wel Timber.
Moeten we Henk even bellen voor de vijfde stem?
Ja.
Nou ja, we moeten een keuze maken. Jongens, gaat iemand water bij de wijn doen?
Ja, ik kan ook leven met Timber.
Ja.
Timbertje.
De broer van God, eigenlijk.
Inderdaad, ja, de verlosser. Nou ja, laten we dan Quinten Timber opschrijven. Oftewel Timbertje. Meteen naar de wedstrijd van de week. Nederland-Ierland, want het is inderdaad een interlands break. Laten we maar aftikken meteen. Frans, we beginnen op senioriteit.
Ja, er wordt nu heel makkelijk over gedacht ineens. Hè? Dus we hebben door die hele...
Eén redelijke interlandperiode en we zitten op rozen. Ja.
En iedereen meldt zich af en is geblesseerd.
We hebben geen verdedigers
meer. Oké, onder andere, die toch de beste man achterin is steeds.
Nou, eigenlijk gewoon, hij is de afgelopen jaar de beste man van Nederland.
Ja, de meest consistent.
En nu staat daar Hato waarschijnlijk, hè?
Als aanvoerder.
Ja, want Tim... Aanvoerder van Nederlands elftal ook meteen.
Ook meteen, ja. Hoor. Maar, wie moet er...
Van Over, Van Dijk, hè?
Ja, sorry hoor.
Want wie zullen er verdedigers staan, in de verdediging staan?
Kan je Blind daar gewoon neerzetten?
Ik denk Blind, Van Dijk, Geertruida centraal, dan Dumfries rechts en dan links Hartman.
Oh ja.
Misschien zou je ook wel Frimpong links, maar ik weet niet of...
Zou Hartman lekker doen, toch? Die draait lekker.
Ook. Ja.
Wat dan, top.
Moeten we de rest ook even
bepalen? Ja, hoor. Schouten.
Nee, maar dat is het fijne.
Schouten, Reinders, Simons.
Schouten, Reinders, Simons, ja.
Ja, ga door, Michel. Je zit er lekker in.
Ik denk niet dat Schouten gaat spelen. Ik zou het wel willen, maar...
Ik denk het ook niet. Ik denk Wiever, hij is best wel conservatief, ja. Hè, Koeman.
Die heeft al gespeeld.
Van Roon heeft het wel heel slecht gedaan de laatste...
De Roon.
Heeft het wel heel slecht gedaan.
Nee, maar ik denk eerder dus Wiever of zo. Die heeft hij al een paar keer zien spelen.
Of Koopmeijers. Ja.
Want hij gaat dan denken, oké, Reinders heeft 2 interlands gespeeld.
Ja.
Schouten 0. Simons 3. Denk ik, zoiets. Ik denk dat hij dat dan te onervaren vindt.
Maar aanpassing.
Nee, maar ik wil het wel. Dus ik ben voor Schouten.
Oké, okay, dan maar... tegen Gibraltar kan dat.
Ja, dat hoop ik.
Michel,
dan.
Pak hem door. Je zit er lekker in. Wat doen we voorin?
Voorin Gakpo Weghorst.
Nou.
Wout zal ons zegenen met een doelpunt.
En dan winnen we 1-0.
2-0, denk ik.
Nederland-Ierland 2-0. Suus. Oh nee, we waren eigenlijk op senioriteit begonnen. Maar het werd volledig overgenomen.
Ja, ik denk door dat gekloot met die verdediging... dat we wel een goaltje tegen krijgen. En ik weet ook niet wie de keep nu erbij loont. Denk ik
denk... Ik denk Verbrugge. Ik denk Verbrugge.
Bijlo is net terug. Ja. Verbrugge deed niet slecht. Gek kapseltje wel. Maar
goed. Jij zegt op basis daarvan Bijlo toch spelen.
Ja. Ik was style-icon, hair-icon. Ik heb ooit een prijs gewonnen.
Ja, ik zeg 3-1, zeg ik.
3-1.
Dat wilde ik ook doen. Dus dan doe ik wel 2-1. Maar niet dat het heel erg billenknijpen wordt. Dus gewoon...
2-0 en dan het laatste minuut
komt
er
nog, valt hij nog, ja.
Ja. Oké, dan ga ik wel voor een troosteloze 1-1. Oh. Met dit weer.
Maar dan zijn we toch gekwalificeerd, geloof ik.
Ja, volgens mij moeten we nog 1 puntje pakken.
Nee, moeten we 3 punten pakken.
Oh, wel 3 punten pakken.
Maar daarna nog tegen Gibraltar.
Dus. Ja.
Het is wel op die apenrots daar. Hè? Dus.
Zeker uit, het is uit.
Nee, ze spelen daar niet, toch?
Nee?
Volgens mij spelen ze daar niet.
Nee?
Nou, waren we zo lekker op de hoogte, de hele podcast. Dan gaan we op het einde...
Even snel zoeken, hoor.
We zoeken het eventjes op.
Ja.
Is er nog muziek die we kunnen bespreken? Het
is veel. Nou, ja, god. Er is al, de top 1000 aller tijden begint vrijdag op Radio Veronica. Je kan nog je lijstje maken als je wil. Dus wat is het allerbeste liedje uitgemaakt, Frans?
Ja, ik denk nooit zo.
Maar voor nu, hè, ik pin je er niet op vast. Dus als je er gewoon nu zegt dit, en dan is het niet dat ik morgen zeg, weet je nog wel.
Komt
ie.
Estadio Algarve in Portugal wordt de wedstrijd gespeeld.
Chill.
Lekker.
Ja. Ik dacht,
thuiswedstrijd voor Koeman.
Ja. Nou ja.
Waar, ja.
Louis van Gaal,
van Gaal komt waarschijnlijk heel eventjes de opstelling bepalen. Hi.
Wil je nog terugkomen of was dit Save by the Bell? Of een liedje?
Ja, ik heb niet per se één liedje. Nee, en zeker nu niet.
Ook niet op je begrafenis, dat je denkt die gaat voorbij
komen. Wisselt ook veel, ja. Ik heb nog de tijd. Ik had wel een vriend, Jack Kessels, een bekende vriend van mij. Die had een enorme playlist voor zijn begrafenis. Ik dacht, dat
ga je niet doen.
Ga ik niet doen, nee. Nee, het is trouwens, je bent er zelf niet bij, dus dat...
Maakt het uit.
Ze zetten maar wat op.
gewoon een standaard lijstje van het begrafeniscentrum.
De hoogste tijd van André Hazen.
Nou, dat is
zou ik wel mooi vinden.
Ja. Dankjewel voor het luisteren allemaal weer naar de podcast van Hartgras. En nogmaals, abonneer je vooral ook op het blad. Want hij is weer uit met het prachtige verhaal van Michel. Dankjewel. Yes, there used to be a ballpark. Right here.
Aan het eind van het jaar gaan de dagen steeds sneller voorbij. Voordat je het weet is het cadeautijd en geef je een proefabonnement op Hartgras aan iemand cadeau. Of in zijn schoen of onder de boom, 1950, voor 2 nummers. Opzeggen, geen enkel probleem. Maar opzeggen, dat ga jij niet doen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.